Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwani. En we beginnen even in de zomer van vorig jaar. En we gaan terug naar de laatste persconferentie die Mark Rutte en Hugo de Jonge toen gaven voordat het reces begon.
Dank en goedenavond. Het is inmiddels ruim 3 maanden geleden dat ik in mijn televisietoespraak zei dat het net leek alsof we in een achtbaan zaten die steeds sneller aan het rijden was. Maanden van gedwongen aanpassing, van afstand en afzien, van grote veranderingen in ons dagelijks leven. En verdrietig genoeg voor veel mensen ook maanden van verlies, van isolement, van plotselinge grote economische onzekerheid. Laat ons dat niet vergeten. Maar vandaag staan we wel op een punt dat we de ergste loopings en scherpste bochten hebben gehad. Voor nu. De belangrijkste cijfers in ons coronadashboard, het aantal sterfgevallen, het aantal nieuwe besmettingen, de ziekenhuis- en intensive care opnames, zijn stabiel laag of licht dalend. We hadden voor het eerst in maanden een dag met 0 vastgestelde coronasterfgevallen. En kan het niet vaak genoeg zeggen, dat hebben we samen gedaan, dat hebben we samen bereikt.
Een optimistische toon die een maand later, dus in juli 2020, heel anders klonk. De Jonge en Rutte die waren op vakantie. Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid die mocht het woord voeren.
Dames en heren, het coronavirus is nog steeds onder ons. Het aantal besmettingen neemt toe. En we zien dat op diverse plekken in het land, ook in de 4 grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En de rode draad in de vastgestelde besmetting is telkens grote groepen mensen bij elkaar zonder 1,5 meter afstand te houden. En laat ik daar duidelijk over zijn. Het is geen goede ontwikkeling. De stijging van het aantal coronabesmettingen is een waarschuwing. Het is een stroomstoot die ons alert moet houden.
In een maand tijd was de toon dus volledig omgeslagen. En niet lang na deze woorden van Grapperhaus werden de maatregelen die zo versoepeld waren weer 1 voor 1 ingevoerd. Nu staan we weer vlak voor de zomer. En we gaan nu even luisteren naar de persconferentie die Rutte en de Jonge gaven vlak voor dit zomerreces.
Goedenavond. Hugo de Jonge en ik hebben op deze plek meerdere keren de hoop en verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer. En die verwachting komt gelukkig uit. Iedereen heeft kunnen zien hoe alle coronacijfers de laatste weken in snel tempo de goede kant op gingen. Hoe het aantal besmettingen hard daalde en vooral hoe de druk op de zorg flink is afgenomen.
En de vraag is de situatie nu net zoals die van vlak voor de zomer van 2020? En is er eigenlijk genoeg geleerd van de periode daarna? Daar hebben we het vandaag over in Haagse Zaken. En als het gaat over corona en als het gaat over coronacijfers, zijn er natuurlijk maar 2 mensen die ik hier kan uitnodigen bij me in de studio. Wouter van Loon en Pim van den Doel. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Dankjewel.
Dit was een rollercoaster die we zojuist hebben gehoord. Hè? Van optimisme naar pessimisme en nu weer optimisme. Ik heb even teruggekeken. Op 9 oktober van vorig jaar zaten we ook in deze formatie in de studio. En toen hadden we het over de tweede golf en hoe die tot stand was gekomen. De vraag aan jullie is, zie ik jullie dus in oktober weer terug over de zoveelste golf en hoe die tot stand is gekomen?
Laten we hopen van niet. Ik moet zeggen, ik vind het nog wel ik vind het moeilijk om hier iets over te zeggen. Aan de ene kant hebben we die vaccinaties natuurlijk, maar er zijn ook nog wel heel wat onzekerheden rond dit hele thema. waarvan we denk ik in de praktijk moeten afwachten hoe dit zich nu gaat uitpakken. Dus ik vind het nog wel spannend.
Als jij die optimistische boodschap van Rutte hoort van net, dan gaan er bij jou meteen allerlei radartjes met mitsen en maren aan het werk.
Ja, ik hoor sommige mensen ook wel zeggen dat het moeilijk is om van je angst af te komen.
Dat zal het
zijn. Ik weet niet of het helemaal is wat er aan de hand is nu in mijn hoofd. Maar nee, ik denk dat er nog wel serieuze kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Maar daar gaan we het denk ik nog over hebben.
Gaan we straks allemaal. Voordat we de vergelijking met vorige zomer echt gaan trekken, is het misschien wel eerst even goed om de cijfers van nu erbij te pakken. Wouter, hoe staat het er nu voor met coronavirus in Nederland?
Nou, je zou kunnen zeggen dat we in een best wel gunstige situatie zitten nu. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal ziekenhuisopnames, dat zijn er nu gemiddeld 14 per dag, nieuwe. Nou, dat was eind april, begin mei waren dat er ruim 260. Hè, dus dat is echt een flinke daling en dat gaat nog steeds naar beneden. Van die opnames zijn er nu gemiddeld afgelopen week 2 op de IC. En soms zijn dat er zelfs 0 per dag. Nou, eind april waren dat er 70. Dus dat is echt een flinke daling. Dus nou, dat zijn echt flinke verschillen. En ook de vaccinatiecampagne gaat nu goed. Hè? Dus er zijn inmiddels 16 miljoen prikken gezet. Nou, dat moeten er in totaal 24 miljoen worden. En dan komen er nog wat bovenop, want die 24 miljoen zijn alleen volwassen Nederlanders. En afgelopen week is natuurlijk besloten dat ook 12 tot 17-jarigen gevaccineerd gaan worden. Maar goed, in elk geval een flink deel van de Nederlanders heeft op zijn minst al een eerste prik gehad. En een vast deel daarvan inmiddels ook al een tweede.
Dit klinkt allemaal heel positief natuurlijk. Als je dus luistert naar wat we net hoorden aan het begin, Rutte en zijn optimisme voor de zomer van vorig jaar, en je vergelijkt dat met dit jaar, is dat eigenlijk wel te vergelijken?
Nou, ik denk dat er wel één echt groot verschil is, en dat zijn toch de vaccins, dat we nu zoveel mensen hebben gevaccineerd. En dat de kans dat het misschien zo snel op dezelfde manier weer misgaat, toch wel echt kleiner is geworden. Dus ik ben daar zelf wel iets optimistischer over dan hoe we er vorig jaar voor stonden. Maar goed, dit aan de andere kant, het virus heeft ons ook steeds verrast. Dus ja, zeker weten doen we het niet.
Dus eigenlijk zeg jij, die vaccins zijn het grote verschil tussen nu en toen. Of in ieder geval die cijfers die jij net allemaal opnoemt, Wouter. Maar ja, ik heb begrepen dat jij voor jezelf lijstjes bent gaan maken. Zoals dat gaat. Met zeg maar een positief lijstje en een lijstje met onzekerheden rond die vaccins.
Ja, je hoort nu van alle kanten wat er dit najaar gaat gebeuren. Hè? En ik dacht voor mezelf, ik ga eens een lijstje maken met de positieve argumenten. Hè? Dus waarom het in het najaar goed zou gaan. En negatieve argumenten, waarom het toch weer mis zal gaan.
Kan gaan.
Kan gaan. Misschien is dat een goede kanttekening.
Zullen we positief beginnen?
Ja, oké. Okay. Nou, het eerste positieve argument is wat Pim eigenlijk net zegt. Die vaccins werken echt ongelooflijk goed. En zelfs tegen de nieuwe varianten, die een stukje agressiever zijn dan het originele virus, zelfs daar werken ze echt ongelooflijk goed tegen. En dan met name ziekenhuisopnames. Dus zelfs na een eerste prik ben je tegen de beruchte Delta-variant, die inmiddels in Nederland ook hard aan het groeien is, ben je best goed beschermd als je alleen nog maar een eerste prik hebt gekregen. Dus rond de 80% van de mensen die zo'n vaccinatie heeft gekregen, die belandt gewoon niet meer in het ziekenhuis. Of in elk geval, je hebt 80% minder kans om in het ziekenhuis te belanden. Dus dat is best wel indrukwekkend natuurlijk.
Dan is het natuurlijk wel zo dat mensen wel die vaccinatie moeten willen nemen. Hoe is het daarmee gesteld?
Nou, en dat is het tweede positieve argument.
Yes.
De vaccinatiebereidheid is gewoon heel hoog. En als je even terugdenkt aan september vorig jaar, toen was dat nog best wel een issue van hoeveel mensen willen zo'n vaccin eigenlijk. En toen was zelfs al ongerustheid over het zorgpersoneel dat misschien zelfs niet bereid was om dat vaccin te komen halen. Nou, inmiddels is alle bezorgdheid daar wel over weggeëpt. Zeker onder kwetsbare groepen. Er zijn echt enorm hoge percentages mensen die een vaccin zou komen halen. Zelfs onder jongeren loopt dat nu op naar bijna 75%. En over de hele bevolking, volwassen bevolking, wil ongeveer 85% een vaccin komen halen.
Wat is er nodig?
Nou, misschien komen we dan weer bij het negatieve.
Oh, oké, nee. Daar komen we straks voor op. Laten we in de flow blijven van positiviteit.
Ja. Ja. Maar als je dit vergelijkt met veel landen in het buitenland, dan is er echt wel een verschil. Hè? Dus in Nederland is de vaccinatiebereidheid echt hoog. Dus bijvoorbeeld Frankrijk heeft daar echt best wel problemen mee. Je moet mensen echt overtuigen om naar die vaccinatiestraat te komen. In Nederland is het, sommige wijken is dat ook zo. Maar in het algemeen is die vaccinatiebereidheid heel hoog.
Okay.
En dan een derde positieve argument is, en er waren ook nog wel wat zorgen over de afgelopen tijd, is zo'n vaccin dat werkt in elk geval tegen symptomen. Hè? Dus je wordt er niet ziek van, of in elk geval de meeste mensen worden niet meer ziek. Maar er was nog wel een risico dat je het wel door zou kunnen geven. Dus dat je het virus in je keel zou krijgen en dan heb je zelf nergens last van, maar dan iedereen die je tegenkomt zou je nog wel kunnen besmetten. Mm-hmm. En nou, daar is het RIVM aan gaan rekenen en die kwamen dan tot de conclusie van nou, als dat zo is, hè, dus als je het ook echt door kan geven, ondanks dat je niet ziek wordt, dan zou dat toch tot een flinke nieuwe piek kunnen leiden. Maar uit de eerste onderzoeken blijkt dat die vaccins daar eigenlijk ook best goed tegen werken. Dat is echt niet 100%. Hè, dus er is nog steeds een kans dat je het wel doorheeft. Maar dat reduceert toch al best wel stevig de kans dat je het zou kunnen doorgeven.
Dus je beschermt niet alleen jezelf, maar je beschermt daarmee ook tot op zekere hoogte de mensen om je heen.
Ja, klopt. Nou, en dat is echt wel een flinke meevaller. Als je de modellering van het RIVM bekijkt, dan, ja, dan maakt dat echt het verschil tussen dag en nacht soms.
Dan ga je nu met dat andere lijstje al deze positiviteit in één klap neermaaien?
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Maar er valt nog wel wat tegen in te brengen in elk geval. Nou, de eerste zijn de varianten. Daar hebben we het net natuurlijk al even over gehad. En toen vroeg je ook, hoe hoog is die vaccinatiebereidheid nou eigenlijk? Wat is de vaccinatiegraad die nodig is? En dat heeft dus heel erg te maken met die varianten. Hoe besmettelijker een variant is of een virus is, hoe hoger die vaccinatiebereidheid moet zijn. En bij dat oude virus was het idee van, nou, misschien hebben we aan 65-70% wel genoeg. Hè, dat ligt er een beetje aan hoe besmettelijk dat virus dan precies was. Daar verschillen de onderzoeken een beetje in. Maar inmiddels hebben we te maken met een variant die veel besmettelijker is. En kom je misschien wel uit op zo rond 80%. En dan begin je toch al wel aardig in de buurt te komen van die 85% vaccinatiebereidheid in Nederland. En nou, die Delta-variant is ongetwijfeld niet de laatste variant die komt. Want als straks in Nederland de vaccinatiegraad hoog is, dan is dat in de rest van de wereld nog lang niet zo. Hè? Dus heel veel landen, daar is nog niet eens gevaccineerd of was een paar procent van de bevolking. En dan bestaat altijd nog het risico dat er een nieuwe variant komt die wel door die barrières van de vaccinatie heen kan breken. Dus dat is nog een risico dat op de loer ligt.
Dus eigenlijk zou je kunnen concluderen van als alles bij het gelijke zou blijven, dan zitten we goed. Maar er zijn wat onzekere factoren waardoor het ja, toch wel weer... Ja,
ik denk dat we vast kunnen stellen dat niet alles blijft zoals het is.
Ja.
De vraag is alleen, hoeveel erger worden die varianten?
Ja.
En dat weten we niet.
Over die vaccinatiebereidheid is het ook nog wel goed. Of tenminste, goed. Is het ook nog wel een onzekerheid? Ik heb de afgelopen tijd vaak bijvoorbeeld de jongen horen zeggen, die bereidheid kan wel hoog liggen. Of die vaccinatiegraad kan wel hoog liggen. Maar het moet wel ook evenredig verdeeld over het land hoog liggen.
Ja, dus dat is het tweede argument op het negatieve lijstje. De vaccinatiebereidheid is hoog, maar nog altijd 15% laat zich niet vaccineren. En dat zijn vaak groepen die dicht bij elkaar in de buurt wonen. Dus bijvoorbeeld op de Bijbelbelt of in bepaalde achterstandswijken in grote steden. Ja, en als die dicht bij elkaar in de buurt wonen, dan kunnen ze elkaar dus ook wat makkelijker aansteken.
Want Pim, dat zijn de twee groepen hè, die het minst zitten te wachten op een vaccin. Migrantengroepen en mensen die het uit religieuze, voornamelijk christelijke redenen niet doen.
Ja, dat zijn eigenlijk de twee bekende groepen en misschien jongeren. Maar daar hopen we dan dat het wel dat die ook gaan komen voldoende komen opdagen. Maar daar zou het achter kunnen blijven. Geeft overigens wel, hè, volgens mij ook wel een soort nog ethisch dilemma in misschien in het najaar. Want ik zat ook nog te denken van, hè, stel je voor in deze groepen gaat het virus juist weer opleven. En die komen weer bijvoorbeeld in het ziekenhuis. En die zorgen toch ook daarmee voor problemen. Doordat ze ook zelf soms ervoor gekozen hebben niet gevaccineerd te zijn. Hè, hoeveel solidariteit kan je eigenlijk vragen van al die mensen die wel... Die 80-50% van Nederland die wel gekozen heeft om zich te laten vaccineren. Dat is ook nog een best wel een ethisch dilemma wat kan gaan opspelen voor de vraag of je dan weer opnieuw maatregelen wil nemen.
Bij ons in de krant een reportage dat je bijvoorbeeld in Rotterdam ziet dat ze in die wijken heel gericht artsen die bijvoorbeeld Turks of Marokkaans spreken de markt opsturen bijvoorbeeld. En die gaan daar praten met mensen die bepaalde angsten hebben of die desinformatie mee hebben gekregen over het vaccin. Die proberen ze te overtuigen, zelfs zover dat ze dan met die mensen meteen mee kunnen lopen naar een priklocatie waar ze dan een vaccin kunnen krijgen.
Maar dat schijnt wel goed te werken. Ik werd wel optimistisch van dat ene artikel dat die hele persoonlijke benadering en mensen geruststellen, dat mensen dan vaak toch bereid zijn om die prik te halen.
Ja, Merk je, Wouter, hoe we van jouw onzekerheid alsnog iets positiefs proberen te framen?
Wat goed voor jullie. Dit is wel heel belangrijk. Ik hoorde Van Dissel afgelopen week ook in een briefing voor journalisten zeggen dat dit is eigenlijk het belangrijkste. Hij zei, als je kijkt waar we nu energie in moeten steken, dan is het mensen die zich niet laten vaccineren overtuigen om dat toch te doen.
Wouter, mag ik jou nog één vraag stellen? Hè? Want die vaccinatiegraad die we willen bereiken, is natuurlijk altijd het verhaal geweest van dan ontstaat er groepsimmuniteit. Dus als we een voldoende hoog niveau bereiken, dan dooft het virus ook echt letterlijk uit. Hoe moet ik het zien?
Nou, het idee is dan dat als er een nieuwe brandhaard ontstaat, dat je die dan in theorie zonder maatregelen te nemen vanzelf zou uitdoven. Dus het is niet dat het hele virus dan weg is, maar dan krijg je in elk geval niet de situatie waarin heel Nederland weer in lockdown moet. Dat is de theorie, ja.
Laten we verder gaan met jouw doemlijstje.
Nou, Pim haalt net wel een relevant punt aan, namelijk over die zorg. Het probleem van het afgelopen jaar in de ziekenhuizen is dat er heel veel operaties zijn uitgesteld en andere behandelingen. En dat wil zeggen dat er die druk op de ziekenhuizen, ondanks dat er nu weinig coronapatiënten zijn, is nog steeds heel hoog. Alles moet ingehaald worden, ja. Onze collega Lisa van Lonkhuizen die heeft gekeken van goh, hoeveel zorg moet er nu precies worden ingehaald. En die ontdekte dat als de operatiekamers op 110% van hun normale capaciteit functioneren, dat ze dan 2 jaar nodig hebben om al die operaties in te halen. Om een beeld te geven van hoe groot die achterstand is. Nou, dat wil dus zeggen dat als je, ook al is het golfje niet zo groot als we het afgelopen jaar hebben gehad, dat met een wat kleiner golfje kunnen ook grote problemen ontstaan in het ziekenhuis. Omdat je dan dus weer operaties moet uitstellen en dat misschien wel gezondheidsschade gaat opleveren. Dus ook met een kleinere golf kunnen er problemen ontstaan in de ziekenhuizen.
En die 110% van de capaciteit, daar zit natuurlijk ook een heel verhaal achter. Want in de zorg zien we natuurlijk ook heel veel uitval van mensen die op zijn. Zorgmedewerkers heb ik het dan over. Dus of je die 110% überhaupt kan halen, is ook nog maar de vraag.
Ja, zeker. En dan het laatste punt op het negatieve lijstje.
Ja hoor, Wouter, kom maar door.
Dat is een onzekerheid. Namelijk, hoe lang beschermen die vaccins nu precies? En ja, ze bestaan nog niet zo lang. Dus dat weten we niet. Er zijn inmiddels wel wat aanwijzingen dat ze vrij lang beschermen. Maar goed, de vraag is bijvoorbeeld ook, hoe zit dat met kwetsbare mensen? Hè, bij wie een immuunsysteem wat zwakker is. Beschermt dat daar dan ook zo lang? Of is dat misschien maar een jaar? Nou, dat zijn de mensen die we als eerste hebben ingeënt in januari. Nou, dat is dan midden. Stel je voor dat het een jaar is. Dat is midden in de winter. Midden als het coronaseizoen op zijn hoogtepunt is. En dan begint misschien wel die bescherming wat af te nemen. Ja, hoe zit dat dan? Hè? Gevolgen zou dat kunnen hebben?
Mag ik daar misschien toch nog op dit verhaal nog 2 positieve kanttekeningen maken? Daar zijn we naar op zoek.
Ja.
VWS heeft, en dat hebben ze ontegenzeggelijk goed gedaan, inmiddels zoveel vaccins ingekocht dat volgens mij afgelopen week of vorige week al het bericht kwam dat er voor iedere Nederlander, als dat nodig zou zijn, hè, zo'n nieuwe herhaalprik, zo'n booster al hè, mogelijk is. Dus ook bijvoorbeeld voor die kwetsbare ouderen eventueel alweer komend najaar. En hè, ook het doemscenario dat een variant weet te ontsnappen aan de vaccins, dan is het in ieder geval volgens mij, als ik het goed zeg, voor de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna zo, dat ze verwachten dat die vaccins heel makkelijk en heel snel al binnen een paar weken zijn aan te passen op eventueel een variant die aan het vaccin ontsnapt. Dus nou ja, dat zijn natuurlijk, hè, dit zijn dingen, als die gebeuren zijn ze heel vervelend en lastig, maar hè, ook misschien nog niet meteen het einde van de wereld.
Nou, ja, wat je hier dan, laat ik dan toch maar even de onheilsprofeet uithangen. Oh. Wat je hier tegenin kan brengen is, zo'n virus dat verspreidt zich, of dat heeft de eigenschap dat het zich supersnel kan verspreiden. Hè? Dus de exponentiële groei kennen we inmiddels wel met die curves die supersnel oplopen. Dus ja, in een paar weken kun je een nieuwe vaccinatiecampagne beginnen. Ja. Maar een paar weken, dat kan voor een virus al
heel
best
veel
al lange tijd zijn.
Ja. Oké, qua vaccineren komt daar nog wel iets bij, hè, Pim? Want we hebben het gehad over de vaccinatiegraad onder volwassenen. Inmiddels wordt er ook gesproken over, of het is zelfs al van start gegaan, het vaccineren onder jongeren.
Ja, ja dat sluit eigenlijk helemaal aan op wat Wouter net beschreef. Hè, dat we toch vanwege die besmettelijke varianten een hogere hè, vaccinatiegraad nodig lijken te hebben voor groepsimmuniteit. Dat is dus de reden geweest dat minister De Jonge heeft besloten om afgelopen week ook alle gezonde tieners, dus van hè, de 12 tot 17-jarigen, te gaan uitnodigen voor vaccinatie. Een paar maanden geleden dacht het kabinet en dacht iedereen eigenlijk nog dat dat misschien helemaal niet nodig zou zijn. Nou, nu lijkt dat epidemiologisch toch nodig. En worden ze uitgenodigd? Er was al wat discussie over de afgelopen tijd. Eigenlijk met name vanwege de een beetje nog onopgehelderde vraag van heeft een tiener, hè, die worden vaak niet zo ziek, niet ernstig ziek van COVID, hebben die zelf nou ook echt belang bij dat vaccin? Hè? Samenleving heeft er belang bij dat zoveel mogelijk mensen zijn ingeënt, maar hebben tieners zelf nou ook echt belang bij het vaccin? En de Gezondheidsraad heeft eigenlijk heel helder nu uitgesproken, ja, ook voor tieners geldt dat een klein deel kan toch ernstig ziek worden, nog een andere ontsteking krijgen, ze kunnen long-COVID krijgen. Dus die balans slaat ook bij tieners positief door. Vandaar dat er gezegd is, joh, we gaan ook alle tieners die dat willen, gaan we vaccineren.
En is er onder die tieners dan ook een soort vaccinatiegraad nodig?
Ja, want de jongen zei daar van de week over, dat volgens mij heeft het RIVM daar ook aan gerekend. En dat om dus die 80% of ongeveer 80% te gaan halen, dat dan minimaal 65% van de gezonde tieners, dat zijn er ruim 1 miljoen, althans, dat is 100%, maar 65% daarvan, zich dan zou moeten laten inenten. Nou, ik denk dat dat nog steeds best wel een aardige opgave zal worden. Want we weten ook uit onderzoeken dat zowel dat met name ouders, maar dat er wel wat nog wat twijfel is over hoe hoog is die bereidheid bij jongeren precies. Maar goed, ja, dat zullen we echt de komende tijd moeten afwachten.
Was ook nog wel wat te doen om die ethische discussie daarover, toch? Van wie mag dat eigenlijk besluiten? Doen jongeren dat zelf of hun ouders?
Ja, dat is allemaal gewoon in de wet vastgelegd. Dus bij 16, 17-jarigen mogen dat volledig zelf beslissen.
16 en 17?
Ja. En 12 tot 15-jarigen, daar gaat het in overleg met de ouders. Waarbij altijd wel de wens van het kind doorslaggevend is. Dus even fictief voorbeeld. De tiener wil zich heel graag laten inenten, maar zijn ouders, die hebben daar eigenlijk bezwaar tegen. Die hebben daar problemen mee. Dan mag de tiener dat uiteindelijk toch doen. Want de stem van de tiener is in deze toch doorslaggevend.
Interessant. Gaan naar het lijstje met onzekerheden dat jij net noemde voor de komende periode, hè, Wouter. Als je dat nou legt naast alle versoepelingen waar we inmiddels in leven sinds een week ongeveer, volgens mij. Hoe rijmt dat met elkaar? Ik bedoel, maken ze zich daar bij het RIVM bijvoorbeeld geen zorgen over?
Nou, ik heb weinig zorgen gehoord over de komende zomer eigenlijk. En dat heeft ook al te maken met seizoensinvloed bijvoorbeeld. En dat is dan het idee dat zo'n coronavirus het in de zomer wat minder goed doet dan in de winter. Net als de griep bijvoorbeeld. En met die vaccinatiecampagne ook een beetje daar de combinatie van. Maar wat ik zelf wel interessant vind aan die versoepelingen, en dan zeker aan de laatste versoepelingen, is er was eigenlijk een stappenplan. Dit is een van mijn favoriete onderwerpen als het over corona gaat. Hoe het kabinet probeert om dat virus en de aanpak daarvan in protocollen te stoppen, maar die eigenlijk nooit echt volgt.
Want het stappenplan is niet het route, is niet de routekaart.
Is niet de routekaart, nee. De routekaart was eerst gemaakt om te kijken wanneer moeten we een lockdown invoeren of andere maatregelen nemen. En later is daar dan ook aan toegevoegd wanneer kunnen we die lockdown er weer afhalen. Maar toen kwam de vaccinatiecampagne een beetje op stoom en toen kwam er een compleet nieuw stappenplan dat gebaseerd was ook op de snelheid van die vaccinaties, hoe snel dan de maatregelen losgelaten konden worden. En ik kijk jou even aan, Pim, maar volgens mij vond dit plan, iedereen vond dit plan best wel ambitieus, volgens mij.
De tempo lag natuurlijk aardig hoog inderdaad. Het was nu gekoppeld, daar was natuurlijk ook een beetje verwarring over aan datums, hè, die elkaar wel snel opvolgden inderdaad.
Ja, volgens mij zou er elke 3 weken ongeveer een stap moeten zijn.
Ja.
Ja. Nou, en in het begin werd er natuurlijk ook af en toe een keer een stap uitgesteld. Maar wat dan in elk geval wel steeds werd gezegd van, nou, oké, we gaan dit goed bekijken. We doen het voorzichtig, eerst buiten en dan binnen. En dan kijken we goed wat voor gevolgen die stappen precies hebben. Hè, van loopt dan het aantal besmettingen weer op. Maar die laatste stap, dat is eigenlijk een heel nieuwe stap. Die stond niet in het stappenplan. Ze hebben een nieuwe regel verzonnen, namelijk alles op anderhalf meter afstand, dat mag weer. En als je kijkt naar hoe snel het buitenland versoepelt, dan is dat toch wel erg snel.
Wij zijn heel snel gegaan.
Zeker, ja. En het gaat dus ook veel sneller eigenlijk dan het kabinet zelf had verzonnen. En dat vind ik toch wel, dat vind ik opvallend. Ja, dus dit past ook al een beetje in het patroon van die routekaart. Want daar werden ook steeds nieuwe maatregelen verzonnen. En dan stond iets niet in de routekaart, maar dan werd het toch gedaan en werd de routekaart geüpdate. Dat gebeurt nu eigenlijk ook met het stappenplan en de versoepeling. Hè. Dat gaat veel sneller dan in eerste instantie was bedacht. En daardoor is het dus ook moeilijker om te zien of zo'n stap misschien tot nieuwe besmettingen.
Want als je alles op één hoop gooit, dan kun je dus niet terugredeneren.
Precies, ja.
Volgens mij heeft het kabinet wel daarover gezegd dat ze dus qua tempo van versoepelingen eigenlijk wel een beetje op de signaalwaarden die ooit in die beroemde routekaart stonden. Dat we wel zeg maar dat de cijfers dus zo laag zijn, zo gunstig zijn nu, dat dit als je het daar dan weer overheen legt, dat dit allemaal zou moeten kunnen.
Ja.
En wat ook wel zo is, is dat het OMT heeft natuurlijk wel gekeken ook naar deze versnelling en dat die wel gezegd hebben, wij denken ook dat dit nu wel kan. Kijk, ik snap ergens de zorgen hè, over dat we de fout maken weer van te snel versoepelen. En ik snap ook dat het kabinet, zeg maar, na zo'n hè, hele lange laatste lockdown, zeg maar, zodra het weer kan, ook de maatschappij die lucht wil geven. Hè, dat is natuurlijk steeds die balans die je wil zoeken. Je wil ook niet te lang wachten met die ruimte geven als het kan, hè, als de cijfers goed zijn.
Maar wat je nu zegt, als die cijfers goed zijn, dat hoorden we natuurlijk helemaal aan het begin, ja. Hè, Rutte zeggen, voor de zomer van 2020. Eigenlijk hè, precies dat, de cijfers zijn goed genoeg. Toen was het dashboard nog heel erg in met al die cijfertjes, met al die signaalwaarden. Mm-hmm. Die sloegen allemaal groen uit, dus het kon.
Ja.
Maar dat bleek toch niet genoeg.
Ja, volgens mij was het vooral dat bij hè, de oplopende cijfers, die toen ze weer gingen stijgen, dat er niet is gereageerd. Maar je kan natuurlijk volgens mij niet hè, uit angst voor een nieuwe opleving niet versoepelen. Want als je zo gaat redeneren, dan hou je de maatschappij hè, permanent gevangen in een systeem van maatregelen. Volgens mij is het vooral belangrijk, en nou ja, dat is natuurlijk nu opnieuw afwachten, maar loopt het weer op, wat doe je dan? Ga je dan wel tijdig reageren?
Zullen we meteen door op die vorige zomer? Want inderdaad, het idee was toen die besmettingsgraad, moet ik zeggen, ligt zo laag dat als het dan lokaal eventueel ergens oplaait, dat we dat dan wel in één keer kunnen doven. Lokaal ingrijpen was toen ook wel een beetje het devies. Dat werkte niet. Of gebeurde niet, kun je eigenlijk ook zeggen.
Nee, vorig jaar zomer, hè, die laatste persconferentie die we in het begin hoorden, toen zei Hugo de Jonge, we willen bij een nieuwe opleving van het virus, willen we regionale maatregelen nemen om te zorgen dat het niet weer uit de hand loopt. Nou, dat is natuurlijk vorig jaar een totale illusie gebleken, want heel weinig mensen waren beschermd. Het virus kon zich dus weer veel sneller verspreiden, ook door het hele land uiteindelijk, dan we hadden verwacht blijkbaar. Was achteraf heel naïef. Maar wat vooral ook niet goed geregeld was en daardoor niet goed ging, is dat het eigenlijk vanaf het begin van die zomer vorig jaar onduidelijk was wie die regionale maatregelen nou moest nemen of kon nemen. Dus de burgemeesters, die hebben eigenlijk de hele zomer lang, of op een aantal momenten in ieder geval, best wel aan de bel getrokken, ook bij het kabinet, alarm geslagen. We zien het hier oplopen, hè, bijvoorbeeld in de grote steden, Rotterdam, Amsterdam. Maar wij weten niet zo goed wat we kunnen doen.
Ze deden af en toe wel wat. Hè? In Amsterdam had je toen die looprichtingen bijvoorbeeld. Dat in het centrum was ingesteld.
Er werden hele kleine maatregelen genomen eigenlijk. In een soort van poging. Ja, we moeten iets doen. Maar niemand wist eigenlijk wat precies. En wat voor die burgemeesters denk ik ook heel lastig was. Is dat zij natuurlijk ook niet onnodig en te snel zeg maar wilden ingrijpen in hun eigen regio. Want dat heeft ook weer economische schade midden in de toeristenzomer. Nou ja, kortom.
Dat waterbedeffect werd de hele tijd genoemd natuurlijk.
Precies.
Als wij de boel dichtgooien, dan gaan ze wel naar de gemeente.
De vrees.
Er gebeurde wel wat in die zomer. Namelijk die mondkapjesplicht die in sommige steden als experiment werd...
Ja, hier hebben we het inderdaad echt al over, ik geloof, half augustus. Dat Rotterdam en Amsterdam eigenlijk uit een soort pure wanhoop dachten, ja, we moeten iets doen. Toen kwam er een experiment met mondkapjes op in de winkelstraten. Ik herinner me dat nog. Toen moest ik opeens buiten in Rotterdam een mondkapje op midden in de zomer. Nou, vond iedereen toen eigenlijk ook heel raar. Maar het was echt toen een beetje een noodgreep. En de burgemeesters hebben het kabinet altijd verweten dat zij dus wel signalen gaven richting Den Haag. Maar dat Den Haag niet wilde ingrijpen en ook geen duidelijkheid gaf. Nou, dit jaar is gezegd, het moet eigenlijk anders. Hè? Dus we moeten het beter regelen. En minister De Jonge heeft vorige week ook nog gezegd van, ik wil eigenlijk vanuit Den Haag gaan ingrijpen, omdat het vorig jaar niet goed ging.
Want is het nou logisch dat we weer regionale maatregelen gaan trekken? Ja, is mijn antwoord. Maar ik denk wel dat de les van vorig jaar is dat we dat niet aan de regio overlaten. Zo van, nou, kijk maar wat je verstandig vindt. Maar dat we in een regio maatregelen treffen, maar die wel landelijk nemen. Dat is denk ik de les van vorig jaar. We hebben namelijk gewerkt regionaal vorig jaar. Alleen toen hebben we toch denk ik in een aantal regio's gezien dat men het ook best spannend vond om tot stevige maatregelen te komen op het moment dat het nodig was. En dat maakt dat we daar landelijke maatregelen willen afkondigen die wel regionaal moeten kunnen gelden. Als we een opleving hebben op de Bijbelbelt, is het een beetje onlogisch dat we de cafés in Amsterdam dichtgooien.
Die werd hem niet helemaal in dank afgenomen door burgemeesters.
Nee, deze, vooral die opmerking dat de burgemeesters het best spannend vonden om vorig jaar op tijd in te grijpen. Die zette veel kwaad bloed bij burgemeesters.
Ik stond een dag na dit Kamerdebat stond ik bij de uitloop van de ministerraad. En toen vertelde de jongen dat hij de hele ochtend gebeld was geweest door allemaal burgemeesters. Die even om opheldering hadden gevraagd wat hij daar nou precies mee had bedoeld. Dus hij probeerde dat daar een beetje recht te zetten. Dat hij het zo niet had bedoeld.
Ja. Nee, ik sprak deze week met een woordvoerder van een burgemeester. Ik kan even niet zeggen wie precies, want dat was op achtergrond. Maar dat die ook zei van ja, we hebben vorig jaar hebben we op de camping met Hugo de Jonge zitten bellen. Die zat toen op de camping en toen hebben we steeds gezegd van joh, doe iets. Maar dus de burgemeester had heel erg het gevoel aan ons heeft het juist niet gelegen.
En nu wilde hij het dus wel, wilde hij het wel wat gestroomlijnder laten verlopen.
Ja, nou goed, hij zegt dus we willen nog steeds regionale maatregelen, maar willen ze eigenlijk vanuit Den Haag gaan opleggen. En dat vind ik toch ook wel. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan zou moeten werken. Want ik denk persoonlijk, ik ben benieuwd wat jij daarvan denkt, Wouter, maar dat juist in de situatie waarin we nu zitten, straks met toch een hoge vaccinatiegraad in tegenstelling tot vorig jaar, dat misschien zo'n regionale aanpak, dus een regionale opleving doen, uitdoven met regionale maatregelen, dat dit jaar misschien wel kansrijker is dan vorig jaar. Maar dan is het misschien wel weer heel gek als je daar in je eentje vanuit Den Haag over gaat beslissen. Ik kan me voorstellen dat een burgemeester daar ook in ieder geval over wil meepraten.
Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Ik vind het wel opvallend dat ze weer min of meer voor dezelfde aanpak kiezen. Dus we gaan dit regionaal uitdoven. Is dat een brandjes uittrappen, werd dat dan vorig jaar genoemd. Nou. Wat ik zelf wel fascinerend vind, is dat bij het RIVM zijn er wat zorgen over de testbereidheid. Dus vorig jaar was het idee, we gaan een enorme testcapaciteit opzetten. Dan mag iedereen met klachten mag zich laten testen. En dan kunnen we die brandjes kunnen we zien opkomen. En dan duiken we er bovenop. Dat was het idee. Hè? En als straks nu iedereen gevaccineerd is, dan is de vrees. En dat zie je ook al uit de eerste onderzoeken. Mensen met milde klachten, dus die alleen een snotneus hebben. Of een beetje keelpijn, maar verder nergens last van. Dat die niet meer naar de teststraat komen. En dan wordt het best wel ingewikkeld.
Want voor de duidelijkheid, dat is wel de bedoeling. Zelfs als je je 2 vaccins hebt gehad en je hebt klachten die op coronaklachten lijken. Want dat beschermt je maar tot zoveel procent.
Zeker, ja. En misschien kun je dus ook mensen nog wel aansteken. Ja. Dus dan is het niet voor jezelf, maar dan misschien voor je moeder of je buurman, zeg maar, of je collega. Maar goed, de vrees is dus dat niet iedereen meer naar die teststraat komt. En dan is de vraag, hoe ga je die brandjes precies ontdekken? Hè? En hoe ga je ze dan uittrappen?
En er is eigenlijk nog iets anders, want kijk, hoe erg vind je het ook bijvoorbeeld dat in de zomer nu, dat is natuurlijk ook anders dan vorig jaar, de besmettingscijfers gaan oplopen. Vorig jaar was dat natuurlijk echt een soort waarschuwing, want dan weet je, besmettingscijfers lopen op, dat gaat over een paar weken resulteren in meer ziekenhuisopnames. En als je niet uitkijkt, exponentiële groei, enorm probleem. Naar verwachting is dat deze zomer toch anders, omdat veel meer mensen zijn beschermd door het vaccin. Dus je in ieder geval niet zo snel, lijkt mij, eenzelfde stijging kunt verwachten van ziekenhuisopnames en problemen in de zorg. Dus het zal misschien nog wel moeilijker dan vorig jaar worden om het moment te bepalen. En zeker als jij dus eigenlijk zegt, zicht op het virus kan wel eens vertroebelen, als ook minder mensen zich laten testen. Moet het toch moeilijker om ook het moment te bepalen waarop je eigenlijk wil ingrijpen. Dus je hebt best kans dat kabinet en burgemeesters de hele zomer lang om die reden weer misschien een beetje naar elkaar gaan zitten kijken.
Ja, want is dat dashboard dat toen vorig jaar zo vaak genoemd werd met al die lampjes en er zijn zoveel metaforen omheen bedacht. Het is echt ongelooflijk. Maar wordt daar nog gebruik van gemaakt? Is dat de basis van de signaalwaarde? Gaan ze daarop letten?
Ja, dat bestaat nog zeker, ja. En wat Pim zegt, dat klopt ook wel. Hè? Dus het idee is dat, misschien worden nog wat mensen ziek, maar zo'n vaccin beschermt die nog beter tegen ernstige ziekte. Dus dat je niet zo snel in het ziekenhuis wordt opgenomen. Dus de verhouding tussen het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames, die verandert. En die signaalwaarden die nu op dat dashboard staan, die zijn gemaakt onder de oude situatie. En het idee was, oké, als we zoveel positieve tests zien, dan kunnen we na verloop van tijd zoveel ziekenhuisopnames verwachten. Dat is te veel, dus we moeten nu gaan ingrijpen. Dus de RIVM is opnieuw aan het rekenen. Hè? Dus hoe ligt die verhouding nou straks als de vaccinatiegraad zo al hoog is en iedereen die dat wil is gevaccineerd?
Want om het even uit te leggen, als je je vaccins hebt gehad, dan, dat zeiden we aan het begin ook al eventjes, dus de kans op een ziekenhuisopname is gewoon laag. Je kan wel ziek worden, maar niet zo ziek dat je in het ziekenhuis belandt.
Ja, of in elk geval de meeste mensen die worden. Precies. Dus als je ziek wordt, dan is de kans dat je minder ziek wordt een stuk groter. Ja. Maar dus die verhouding die het RIVM is daar nu aan het rekenen, hoe ligt die ongeveer? Maar dat moet zich in de praktijk ook uitwijzen. Dus dat, ja, uiteindelijk is het wat het RIVM berekent, dat is op basis van wat ze nu zien. Maar straks dan komen er andere groepen bij die zijn gevaccineerd en ligt de vaccinatiegraad in die groepen ligt weer anders.
Het is best ingewikkeld, want die zomer, het is al zo'n beetje, het zomerreces begint al bijna. De meeste mensen hebben hun vakanties al wel gepland. Wordt dit een kwestie van dat dashboard aanpassen terwijl het gebeurt? Of?
Ja, dat is een beetje het idee. Ja. Dus het RIVM probeert dat nu heel erg in de gaten te houden. Van wat gebeurt daar precies? En ze hebben ook al een methode bedacht om die lage testbereidheid te omzeilen. Namelijk riolen meten. Dus er zijn ruim 300 punten in het rioolsysteem in Nederland. Dat wordt nu elke week bemonsterd. En dan kijken ze, zitten hier virusdeeltjes in? Want je scheidt dat ook via je ontlasting, scheidt je virusdeeltjes uit. En nou, op basis daarvan kan dan ook wat ik zeg vergooien. Hier zien we een stijging. En dat is in deze wijk. Dus misschien is hier iets aan het gebeuren. Maar ook daar zijn die verhoudingen aan het veranderen door de vaccinatiecampagne. En ja, dat moet inderdaad zo. De komende maanden moet blijken hoe die verhoudingen precies liggen en op welk moment je dan zou moeten ingrijpen voor het te laat is.
En wat je net zegt over die testbereidheid, hè, die dus daalt. Je zou kunnen zeggen, die onderzoeken in het riool, die kunnen dat een beetje ondervangen.
Ja, dat is het idee. Ja. Ja. Want het rioolonderzoek, dat loopt al een jaar. En inmiddels weten ze wel ongeveer van, oké, dit zijn de verhoudingen. En als het in het riool stijgt, dan is er inderdaad iets aan de hand. Maar ja, wat is inderdaad het moment waarop het zorgelijk wordt en je inderdaad iets moet gaan doen? Dat is nog best wel ingewikkeld.
In aanvulling op wat jij nu net zei, Wouter, is volgens mij ook inderdaad wat er nog nodig is, ook in de politiek, is dat er eigenlijk een soort nieuw doel van de coronabestrijding en het coronabeleid ook wordt bepaald. Hè, wanneer willen we nog ingrijpen? Dat hangt natuurlijk heel erg samen met wat wil je voorkomen? Hè, we hebben de afgelopen anderhalf jaar, was dat doel eigenlijk best heel duidelijk. Nederland stuurde natuurlijk echt op de zorgcapaciteit. De kritieke IC-grens, die moest worden bewaakt. Want anders zouden de ziekenhuizen overstromen. Zouden mensen zelfs buiten het ziekenhuis in theorie sterven. Nou, dat is natuurlijk een situatie die wil iedereen voorkomen. Nu is dat rampscenario, zeg maar, toch wel heel ver uit beeld. Denken we, hopen we. Dan heb ik het even niet per se misschien over het najaar, maar ook al iets daarvoor. En moet je je dus afvragen, ja, wat vinden we nu een probleem? Vinden we de forse stijging van besmettingen nog een probleem als de meeste mensen niet meer ernstig ziek worden? Daar kun je verschillend over denken. Er zijn mensen die zeggen, nou, dat is nog steeds best heel problematisch, want we weten bijvoorbeeld dat misschien wel 15% long-covid krijgt, langdurige klachten houdt van corona. Dus de vraag is eigenlijk, hoeveel ziektelast van corona wil je nog accepteren? En daar is eigenlijk voor mijn gevoel nog niet echt een heel serieus debat over gevoerd. Het kabinet blijft zeggen, ook in de laatste Kamerbrief, van overbelasting, zorg en bescherming kwetsbaren. Dat blijven de doelen van ons beleid. Maar goed, die hebben we dan misschien al grotendeels behaald. Of de kwetsbaren zijn nu beschermd met het vaccin de meeste.
Dus de vraag is het doel behaald of verschuift het doel eigenlijk?
Ja. Precies, maar het is ook natuurlijk wel heel, heel belangrijk, denk ik, in de zin van, we hebben natuurlijk anderhalf jaar heb je hele zware maatregelen nodig gehad ten koste van heel veel andere dingen om dat virus alleen maar te bestrijden. Dus de politiek zou zich natuurlijk ook moeten afvragen, ja, moet die balans ook niet langzaam terug? Maar dat is ook een beetje de discussie nog over leren leven met het virus, maar moet je ook niet een bepaalde ziektelast en besmettingsgraad natuurlijk voorlopig accepteren? De pandemie duurt misschien al wel jaren. Maar hier hebben we ons gelukkig redelijk beschermd.
Hoor jij dat deze discussie gevoerd wordt? Want jij volgde al die coronabetten.
Nou, nog wel weinig. Dus,
het is wel onderdeel van gesprek in de katshuissessies.
Precies, er is wel. Nou, kijk, de minister heeft onlangs dus gezegd, of eigenlijk al in de Kamerbrief ook geschreven, van misschien al vanaf het najaar ergens of winter komen we met COVID in wat dan de endemische fase wordt genoemd. Hè? Dus dat we. Ja, dat het virus er nog is, maar dat we het eigenlijk onder controle hebben en we er gewoon goed mee kunnen omgaan. Maar volgens mij is de grote vraag nog wel, ik weet niet wat jij ook daarvan denkt, Wouter, maar zijn we straks, als iedereen gevaccineerd is, zijn we dan al in de endemische fase? Of gaan we nog een soort overgangsfase zien? Of,
dat weten we eigenlijk nog niet. Hè? Ja. Dus ik heb net dat lijstje met positief en negatief. Ja, die plussen en minnen, die optelsom moet nog gemaakt worden. En dan gaan we kijken, hoe werkt dat uit? Dus als je dan weer een nieuwe golf krijgt, nou, dan is het best duidelijk. Hè? Het kabinet heeft bepaald, oké, we gaan kwetsbaren beschermen en de zorg moet een acceptabele last hebben. Zoiets wordt het omschreven. Maar goed, stel je voor dat het in het najaar inderdaad blijkt van, nou, die golf die wordt niet heel hoog. Wat ga je dan inderdaad doen? Kijk, Van Dissel heeft hier eigenlijk al om gevraagd, hè, in een interview met jou en Nicky Kortenweg, onze collega van de wetenschapsredactie. En ik vind het wel interessant, want eigenlijk zegt het RIVM, nou, geef ons een nieuw doel, want dan kunnen we daar adviezen over geven. En dat wordt dan misschien nu wel in het katshuis een discussie over gevoerd. Maar ik heb nog geen enkel Kamer dit bijvoorbeeld over gehoord. Terwijl dat volgens mij juist een discussie is die zich breed in de samenleving en in de Kamer moet plaatsvinden. En niet ergens in een afgesloten kabinetsoverleg. En nou, tot nu toe heb ik er nog geen enkel Kamerlid iets over horen zeggen.
Even terug naar die vakantieperiode. Hè. Pim, wat jij zei net dus dat je van een voorlichter van een burgemeester hebt gehoord hoe ze vorige zomer dus aan het bellen waren met Hugo de Jonge op de camping. Dat beeld was een beetje ontstaan van al die bewindspersonen zijn weg en ondertussen neemt het aantal besmettingen alleen maar toe. Dit jaar willen ze het wel echt anders gaan doen, hè?
Ja, Rutte zei op die laatste persconferentie, hè, het kabinet wil dit jaar echt waakzaam blijven, of toch wat waakzamer dan vorig jaar.
Natuurlijk maken de vaccinaties het grote verschil met vorig jaar. Maar een gewaarschuwd mens telt nog altijd voor twee. Zeker met de vakanties in het vooruitzicht en nu die Indiase variant ook in ons land meer voet aan de grond lijkt te krijgen. We zullen als kabinet daarom tijdens de zomervakantie alle ontwikkelingen heel precies blijven volgen. En op gezette tijden zal een van de vier meest betrokken ministers u daarover bijpraten, buiten de reguliere persconferenties om. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we veilig de zomer doorkomen en vooral ook veilig het najaar ingaan.
Die vier betrokken demissionair ministers zijn dus Rutte, De Jonge, Tamara van Ark en Grapperhaus, neem ik aan.
Dat lijkt me wel, ja. Ja. Ja.
Oké, en goed, die gaan ons dan iedere keer heel netjes bijpraten. Maar stel nou, tot nu toe was het argument steeds, dit is een hele grote crisis en daar horen verregaande maatregelen bij af en toe. Dat was steeds een argument toen die cijfers steeds heel hoog waren. Nu hebben we het gehad over die oplevingen, die kunnen terugkomen. De vraag is of die net zo, dat die oplevingen net zo, hoe zeg je, wat groot zullen zijn als dat ze eerst waren. Kan de overheid nog steeds ingrijpen op een manier zoals dat gebeurde toen het, toen het heel slecht ging met die cijfers?
Ja, nou, dat zou wel kunnen. En dat heeft ermee te maken dat de coronawet voor de komende maanden ook nog zal blijven gelden. Misschien even teruggaan naar vorig jaar. Er is een aparte wet gemaakt die eigenlijk de juridische grondslag biedt op basis waarvan het kabinet de maatregelen kan nemen. Dus nu die wet van kracht is, betekent niet dat alle maatregelen altijd gelden. Maar het kabinet kan ze op basis van die wet nemen. Heel veel van die maatregelen zijn nu natuurlijk gelukkig weer ingetrokken. Maar het kabinet heeft gezegd van we willen in ieder geval nog tot en met het najaar. Dus vanaf 1 september zal die ook nog weer 3 maanden worden verlengd. Hebben we die wet nog nodig? En dat werd dan ook beargumenteerd met in de wet zelf staat. Er moet een directe dreiging nog steeds zijn van de COVID-pandemie voor Nederland. Nou goed, dat vindt het kabinet dus. En ze zeggen dan bijvoorbeeld, wijzen dan naar het OMT die nog rekening houdt met een significante winterpiek. Dus in theorie kunnen eigenlijk alle maatregelen die we hebben gehad afgelopen 1,5 jaar heel eenvoudig door het kabinet opnieuw worden ingevoerd.
En is de Kamer daarmee akkoord gegaan om dat te verlengen? Want daar is akkoord voor nodig.
Ja, die verlenging komt formeel in augustus. Daar is overigens geen nieuw wetsvoorstel voor nodig. Maar het is al duidelijk dat de Kamer daar gewoon mee akkoord wil gaan. Wat ook ergens wel weer opmerkelijk is, omdat altijd gezegd is van de coronawet moet eigenlijk zo kort mogelijk van kracht zijn. Omdat die eigenlijk alleen te rechtvaardigen is als de pandemie, als er een soort noodsituatie is door de pandemie. Maar goed, je komt natuurlijk nu een beetje in zo'n twijfelachtige periode van het kan nog misgaan, dus we houden hem achter de hand. Zo heeft het kabinet in ieder geval willen redeneren.
Maar de Kamer gaat daar mee. Je zou het natuurlijk tegenover kunnen stellen. Nou, hij stopt. Ja. En als het nodig is, dan voeren we hem weer in.
Nou, dat had dus ook gekund. Precies wat jij nu zegt. Ja. Kijk, dat was het alternatief geweest. Van je zegt van, we trekken de wet nu toch in, omdat we echt in een totaal andere situatie komen. Mochten we dan onverhoopt die maatregelen weer nodig hebben, dan gaan we bijvoorbeeld in september of oktober weer terug naar de Kamer met een nieuwe coronawet. Maar ja, dat is natuurlijk wel iets omslachtiger. Dus daar heeft het kabinet in ieder geval niet voor gekozen.
Zou ik een vraag mogen stellen, Pim? Is de avondklok ook nog een optie eigenlijk?
Dat is dus goed dat je het vraagt. Want dat is de enige maatregel die ze dus bewust uit die coronawet willen halen. Die laten ze dus schrappen. omdat ze nou ja, dat zo'n ingrijpende maatregel vinden, die denken ze ook niet meer nodig te hebben. Ik geloof dat het OMT daar ook mee ook gezegd heeft, die denken, die achten we niet meer nodig. Dus die wordt in ieder geval niet op basis van de coronawet opnieuw ingevoerd. In theorie zou het kabinet hem nog wel opnieuw kunnen invoeren via die andere wet. Weten jullie nog? Dat hele gedoe eerder dit jaar.
De backup-plan. Daar hebben we nooit nog een Haagse Zaken over gemaakt.
Ja, precies,
die zetten we in de show notes. Voor wie zich daarin wil verdiepen.
Dat was de wet met de B's, toch?
Ja, de WBBBG. Maar goed, kijk, de avondklok is wel natuurlijk wel een paardenmiddel. Maar ook al die andere maatregelen die we hebben gehad, heeft het kabinet dus nog wel achter de hand voor het najaar.
Ja, wat wel interessant is, denk ik, want die avondklok, het fijne van die avondklok voor het kabinet was, dit is af te dwingen. En nu is bijna alles, behalve die 1,5 meter en nog wat andere maatregelen, die zijn allemaal weg. En ik vraag me af, hoe makkelijk wordt het om dat weer in te voeren? Je zag in die tweede lockdown, zag je al dat de naleving van die maatregelen minder werd. Mensen zeggen ook, als ik straks ben gevaccineerd, dan ga ik me minder aan de regels houden. Ah. Dat wordt denk ik nog wel ingewikkeld als het straks nodig is om dan ja, te moeten doen met minder afdwingbare maatregelen. Bijvoorbeeld een avondklok.
Zeker. Nee, de naleving, dat is natuurlijk sowieso al een probleem. Maar ik denk ook het draagvlak. Wanneer is het nog proportioneel om die enorme vrijheidsbeperkingen in te stellen als een virus toch minder gevaarlijk is geworden? En wat ik al zei, hè, dat je misschien dan opnieuw zou moeten ingrijpen om een groep niet-gevaccineerden te beschermen. Ik denk dat het draagvlak daarvoor in het najaar ook überhaupt heel veel minder zal zijn dan het afgelopen jaar is geweest. Dus ja, dat kan nog wel spannend worden, denk ik.
Ja, want het begon natuurlijk als een crisis. En op het moment dat het geen crisis meer is, doet dat natuurlijk ook wel wat met de bereidheid van mensen om zich, om vrijheid op te offeren bijvoorbeeld. Of om zich op een onnatuurlijke manier te gedragen. Als dat weg is en jij bent die prik 2 keer gaan halen, dat was toch, als je dat eenmaal had gedaan, dan was het toch goed.
Ja.
Het lijkt me dat wel een gecompliceerde situatie
is. Maar zo is het natuurlijk ook. Hè. Dat is eigenlijk ook wel aan mensen beloofd natuurlijk. Het kabinet heeft ook wel heel erg gezegd van, hè, als we straks gevaccineerd zijn, dan is de crisis in principe ook, hè, zo goed als ten einde. En er is ook wel een soort beloofd van, en we moeten ook, kijk, ik denk dat het wel een hele fundamentele discussie is van wanneer, ja, we moeten toch ook, of we willen ook, denk ik, allemaal toch ook terug naar dat oude normaal. En ik weet wel dat het nog niet helemaal het oude normaal is, in de zin van dat virus er nog is. Maar ik ben heel benieuwd, inderdaad, wat we al net even zeiden, van dat de politiek de komende maanden toch dat fundamentele debat gaat voeren van ja, hè, hoe brengen we het allemaal toch weer iets meer in balans? En ik denk dat de wens om de samenleving echt open te houden dit najaar echt veel, veel, veel sterker zal zijn dan afgelopen jaar, omdat, hè, ook misschien de dreiging van die overlopende IC's weg is. Dat was toch het doembeeld. Daar schrokken mensen van. Ja, dat is minder. En ik denk dat, ja.
Maar de vraag is of je dat debat niet had moeten voeren terwijl de crisis nog gaande was, zeg maar. Omdat je dan nog het gevoel van urgentie had. Als je mensen hun vrijheid volledig terug hebt gegeven, want de enige maatregel die er echt nog toe doet, is er één waar mensen zich ook niet eens meer echt aan houden. Nee. Dat is die 1,5 meter maatregel. En je gaat het dan hebben over wanneer pakken we die vrijheid weer af, of wanneer is het nodig om dat te doen. In die context is dan nog net iets moeilijker om mensen daarvan te doordringen, want alles kan.
Ja.
Ja, en dit is een discussie die de komende jaren misschien nog wel actueel blijft. Hè? Want misschien is Nederland straks vergevaccineerd, maar zeker de corona de wereld nog niet uit. Hè? De rest van de wereld, daar gaan misschien wel 4 nieuwe varianten ontstaan die dan toch weer een nieuw piekje kunnen veroorzaken. Ja, wanneer grijp je dan in? Wat is proportioneel? Dat zijn hele belangrijke vragen waar eigenlijk nog niet over is gesproken het 1,5 jaar.
En het zijn wel gewoon hele duidelijke politieke beslissingen die gemaakt moeten worden. Want nog eventjes, jij had het net over, er wordt wel af en toe gesproken over hoe gaat Nederland ermee om als we in die endemische fase terechtkomen. We kennen nu natuurlijk ook die hele overzichtelijke crisisstructuur die we nu al meer dan een jaar lang meemaken met het MCC en de persconferenties en de torentjesoverleg en de katshuissessies. En ik kan het inmiddels allemaal dromen. Maar dat blijft ook niet bestaan.
Nou, in de zomer in ieder geval op een laag pitje nu. Hè? En het kabinet hoopt dat daarna toch ook wel weer verder kan worden afgeschaald, begreep ik. Dat je daar op een gegeven moment vanaf bent. Maar ja, dat zal natuurlijk ook echt afhangen van, komt het dit najaar terug of niet, denk ik.
En als het dan vervolgens in die endemische fase terechtkomt, dan is daar een plan voor inmiddels, toch? Van hoe we daarmee omgaan.
Nou ja, in elk geval, de jongen die heeft daar wel het een en ander over gezegd. En ook geschreven in een kamerbrief. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Hè. Dus bijvoorbeeld hoe het virus dan in de gaten gehouden moet worden. En moet worden voorkomen dat er een nieuwe golf ontstaat en zo. Maar ja, het wordt een plan genoemd. Maar het lijkt eigenlijk gewoon heel erg op wat we vorig jaar hebben gedaan. Dus het is niet een revolutionair plan voor een nieuwe fase, zou ik zeggen. Het is eerder een soort... blauwdruk van hoe je het virus in de gaten moet houden.
Maar als we dan eindigen met waar we mee begonnen... Hè, en die vergelijking weer trekken met een jaar geleden in de zomer. Het grote verschil zijn die vaccins. Dat hebben we heel uitgebreid besproken. Maar in de werkwijze van het kabinet is dus eigenlijk... als ik jullie nu het afgelopen uur hoor, niet zozeer heel veel veranderd.
Nee, ja, behalve dat ze dus beloven deze zomer centraler te gaan sturen en eerder te gaan ingrijpen dan vorig jaar. Dat volgens mij is dat de grote vraag van stel er komt weer een probleem, een opleving. Vorig jaar was het kabinet echt veel te laat met actie ondernemen. Slagen ze daar dit keer wel in of blijkt het hopelijk niet meer nodig?
Was dat het?
Ja, volgens mij nou.
Ja, ik dacht, er komt hier nog heel veel van Wouter met een lijstje met doemscenario's en zo. Maar dat is helemaal niet zo.
Dat lijstje nee, ik ben het hier helemaal mee eens.
Waarvan akte. Dank jullie wel, Wouter van Loon en Pim van den Dol. En jij zoals altijd weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie door Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.